Voordat we aan de preek gaan beginnen, wil ik vanaf deze plek jullie feliciteren en God zegen toewensen bij het nieuwe gebouw. Bij het betrekken van dit nieuwe gebouw en de samenkomsten voortaan hier. En vanmorgen was ik erover na aan het denken en toen kwam ineens in mij het woord Rehoboth naar voren. En toen dacht ik wil dat eens even bekijken en als jullie een Bijbel hebben, kijk dan even met mij mee naar Genesis 26. Genesis 26. Er is hongersnood in de tijd van Abraham. En Isaac die gaat op zoek naar voedsel. En dan komt hij bij de Filistijnen, bij Gerar. En dan op een gegeven ogenblik komt daar een stukje oneenigheid met herders rondom een waterput. En dan vindt hij een nieuwe waterput. En dan staat er in Genesis 26 vers 22. Genesis 26 vers 22. Toen brak hij vandaar op en groef een andere put en daarover kregen ze geen oneenigheid. Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want zei hij, nu heeft de Heere ruimte voor ons gemaakt en zullen wij vruchtbaar zijn in het land. En dan ook nog even naar vers 27, Isaac vroeg hun, namelijk aan Abimelech, waarom komt u naar mij toe terwijl u mij haat en mij bij u weggestuurd hebt? En zij antwoorden, wij hebben duidelijk gezien dat de Heere met u is. Nou, even een enkele gedachte daarover. Rehoboth, dat betekent open plaats. Dat betekent ruimte. De Heere heeft ruimte gemaakt. Nou, ik denk dat dat gezegd kan worden. Ik heb het een beetje meegemaakt vanaf het begin in de poort geweest. Later ook in het scheepke en nu dan hier in dit kerkgebouw. En de Heere die heeft ruimte gemaakt. Een open, bredere, grotere plaats gegeven. En de Heere die verscheen daar aan Isaac in de nacht. En die zegt, ik ben de God van Abraham, uw vader, wees niet bevreesd. En dan bouwt hij daar een altaar van aanbidding. En wat gebeurt er? Abimelech komt daar hem toe en dan vragen ze, waarom kom je naar ons toe? Nou, wij hebben duidelijk gezien dat de Heere met u is. Nou, Martin heeft er al iets van gezegd. Hè? Een gebouw op zichzelf heeft voor God geen betekenis. Er zijn op dit moment christenen in China of in Noord-Korea of andere delen van de wereld die in een maïsveld bij elkaar komen, in kelders, in schuren. Dus een gebouw heeft geen betekenis. Maar wat zou het heerlijk zijn dat als hier mensen naartoe zullen komen die God nog niet kennen, of die nog nooit van Jezus hebben gehoord, of nog nooit uit de Bijbel hebben gelezen, en als jullie aan die mensen zouden vragen, waarom komt u hier naartoe? Dat ze zullen zeggen, wij hebben duidelijk gezien en gehoord dat de Heere met u is. Dat wij zo'n open plaats zullen zijn, een open gemeente zullen zijn, waarin mensen welkom zijn. En dat ze de Heere zullen ontmoeten. En dat we zelf ook de Heere zullen ontmoeten. Dat het een plaats van aanbidding zal zijn. Dat is echt mijn gebed. En dan heb ik ook op mijn hart om te zeggen. Je kan je snel verliezen in een groot gebouw. Je kan je snel verliezen in de zin van dat je meer oog krijgt voor het gebouw dan voor mensenharten. Maar Jezus stelde altijd belangstelling in mensen. In betekenisvolle relaties. Dus als we straks met de dienst klaar zijn, dan blijven we met elkaar investeren in elkaar en elkaar opzoeken. En misschien zijn er gasten. Hè, en dan ga je even niet je bekende broer of zus opzoeken. Maar dan vraag je ook aan mensen die je niet kent van, fijn dat u hier bent. En hoe gaat het met u? En hoe hebt u de dienst ervaren? Hè, dus hoe groter de gemeente wordt, hoe sneller we individualistisch worden. Hoe sneller we elkaar uit het oog verliezen. En dit wil ik ter bemoediging meegeven. Blijf elkaar opzoeken en interesse tonen in elkaar. Dat je, moet ik zeggen, echt warmte en liefde voor elkaar mag hebben. Dan geloof ik dat dit daadwerkelijk een plek zal zijn waarvan Ezechiël zegt, hè, over de stad, de nieuwe stad van God, dat het zal zijn een Jehovah Shammah. De Heere is al daar. Daar moest ik ook aan denken, die laatste woorden uit Ezechiël 48 vers 35 waar staat, de Heere is al daar. He, dat is straks van die van de nieuwe stad zal dat klinken. De Heere is daar. En dat is wat we nodig hebben. De aanwezigheid van de Heere. Dat is de ware gemeente. Dat we mensen zijn die bij Jezus geweest zijn. En dat we de Heer Jezus ook mogen uitstralen. Nou, dat had ik op mijn hart om nog even van tevoren aan jullie door te geven. En jullie ook zegen te wensen met dit nieuwe gebouw. We gaan vanmorgen met elkaar lezen uit twee gedeelten. Maar ik doe het eerst één gedeelte, later het andere gedeelte. We gaan lezen in Titus 2, vers 11 tot en met 15. Titus 2, vers 11 tot en met 15. En in Titus 2, vers 11, dan lezen wij: want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werk. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Tot zover de schriftlezing. Ik wil kort nog een ogenblik bidden. Heere Hemelse Vader, we danken u voor deze prachtige plek, dit gebouw. Heere, maar wat we nodig hebben vanmorgen is ook uw tegenwoordigheid. En daar hebben we van gezongen, van uw glorie, van de kerk die getuigt. En Heere, we bidden dat u deze zondagmorgen onze harten opnieuw, elke keer weer opnieuw in vuur en vlam zal zetten voor u de Heiland. Dat we ook de komende week weer met passie en met compassie uw woord zullen uitleven in ons dagdagelijkse leven. Dat het niet alleen in ons hoofd zit, maar ook in ons hart. En geef dan ook dat het woord van opwekking deze morgen ons opnieuw bewust zal maken dat u spoedig terugkomt. En dat wij met elkaar als bruidsgemeente ons mogen voorbereiden voor u de hemelse bruidegom. De tekenen van de tijden die wijzen erop dat u spoedig terugkomt. Dat beleiden we ook met elkaar. Dat u wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Heren, u bent in aantocht. De voetstappen worden gehoord. Geef dat wij met elkaar, samen met onze tieners en met onze kinderen, dat we gereed zullen zijn. Heren, als dat moment daar zal zijn, dat de engelen de bazuin zullen nemen en uw komst daar zal zijn, dat we met elkaar zullen zeggen: Maranatha, Heer Jezus, ja, kom haastig. Heer, wilt u zo vanmorgen ook mij zalven met uw geest? Wilt u ons open harten geven? En geef dat het woord zijn kracht zal doen, Heer. U zegt het niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Heer, wilt u dat doen? Tot meerdere glorie van uw naam. Amen. Het thema wat ik vanmorgen boven de preek schrijf is: ben jij echt of onecht? Ben jij echt of onecht? Ik denk dat we met elkaar in hele bijzondere tijden leven. Ik las vanmorgen op het NOS las ik dat er vandaag honderden Oekraïense Joden terugkeren naar Israël. En dat is nog niet het... Dat is maar een begin van wat er te komen gaat, staat er. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er nog niet zoveel Joodse Oekraïners teruggegaan naar hun bestemming, hè, naar hun land. Wat God voor hun bereid heeft. En dat heeft God in zijn woord gezegd. Van de vier windhoeken der aarde zal ik mijn volk weer thuis brengen. Weer een plek geven. En we weten daarmee dat de Bijbel zegt dat de volheid, de tijden van de volheid van de heidenen ingaan als deze dingen gebeuren en dat de wederkomst van de heiland daar is. Een bemoediging, hè, om te zien dat Gods woord de waarheid is en dat het goed is om dat woord van God te bestuderen. Nou, Een van de grootste zorgen is eigenlijk toch wel dat we heel snel, ja, hoe moet ik zeggen, dat perspectief verliezen. En daar gaat vanmorgen eigenlijk de boodschap over. Hoe echt zijn wij als christenen? Nou, de eerste vraag die ik zou willen stellen is, hoe echt, hoe integer zijn we vandaag de dag in het bedrijfsleven? Als je gewoon eens even het nieuws bekijkt, Facebook, hè, die elke keer weer in het nieuws is, die gewoon eigenlijk marchandeert met de data van mensen die een Facebook-account hebben en daar miljarden mee verdienen. Elke keer krijgen ze weer een boete en ze gaan toch gewoon weer door. Als we denken aan grote bedrijven en grote mannen van naam, hè, die brievenbusfirma's hebben op de Maagdeneilanden om zo belasting te ontduiken. De vraag is, hoe echt ben je dan als manager of directeur? Nou ja, onlangs weer, hè, de hele MeToo-beweging, onder andere ook in de showbizwereld, maar ook in de voetbalwereld. Hè, dat er mannen van naam over grenzen heen gaan, seksueel overschrijdend gedrag. En daaruit blijkt dat ze niet helemaal echt zijn. Niet helemaal integer en transparant zijn. Mooie praatjes. En ondertussen gaan we gewoon met ons leventje door. Hoe echt zijn we eigenlijk in de sport? In de sportwereld? Het is alweer vele jaren geleden, maar Lance Armstrong die openlijk voor de camera vertelde dat hij helemaal vrij was van doping. 7 keer een titel gewonnen en uiteindelijk bleek hij al die jaren gewoon doping te hebben gebruikt. Maar met een stalen gezicht in de camera deed hij voor alsof hij echt zou zijn. Nou, als we nadenken over het hele voetbalgebeuren. Onlangs stond er in The Guardian stond er dat de FIFA-voorzitter had gezegd dat er in Qatar slechts 3 doden waren gevallen bij de aanbouw van al die nieuwe WK-stadions. En in de praktijk blijken dat er meer dan 6500 te zijn. 6500 doden? Om als wereldbevolking te genieten van WK-voetbal. Hoe eerlijk en oprecht zijn wij in de sport? Hoe eerlijk en oprecht, hoe integer zijn we in de politiek? We horen het vaak. Achterkamertjes politiek. Voor de bühne wordt er van allerlei mooie dingen gezegd, maar ondertussen zijn we toch, hebben we onze eigen programma, prachtige verkiezingsbeloften, maar in de praktijk worden ze niet nagekomen en de bevolking heeft het vertrouwen in de politiek verloren. Maar vanmorgen zijn we niet in de sport, niet in het bedrijfsleven, we zijn niet met elkaar in de gemeente van Jezus Christus, in de kerk. En hoe echt zijn wij in de kerk? Als we bedenken dat er nota bene in het verleden zijn kruisvaarders, net zoals nu hoor je ook, hè, van mensen die uit Europa die mee willen gaan vechten in de Oekraïne, maar zo waren daar ook, hè, bewegingen vanuit de paus, kruisvaarders, die vanuit heel Europa met elkaar met een groot leger naar Jeruzalem gingen om Jeruzalem te bevrijden van de moslims. En allemaal in de naam van Jezus. In de naam van de God van de Bijbel. Denk aan de Duitse soldaten die miljoenen Joden hebben vergast, maar op hun koppelriemen stond geschreven: God mit uns. God met ons. En we hebben mensen vermoord. In de naam van God en van het christendom. Ja, en dan die seksuele schandalen die er openbaar komen, hè, in de Rooms-Katholieke Kerk, in kerken. En allerlei grote begraafplaatsen in Canada waar weeskinderen in een christelijk tehuis uiteindelijk ook op een onverklaarbare manier zijn gestorven. Maar de vraag is, hoe echt zijn we in de kerk? Om nog maar te zwijgen over de verdeeldheid onder christenen. Terwijl Jezus heeft gezegd, ik wil dat ze alle één zijn. Maar de allerbelangrijkste vraag van morgen is, hoe echt zijn wij? Hoe echt ben ik? Hoe transparant zijn wij voor anderen? Ben jij echt Die persoon op Facebook met die smile. Met je leuke gezinnetje. Hoe ben je thuis? Als moeder, als vader. Hoe echt zijn wij als christenen? We kunnen hier op zondag onszelf goed presenteren. We kunnen via social media kunnen wij ons heel goed voordoen. Is onze buitenkant werkelijk onze binnenkant? Hoe echt, hoe transparant, hoe integer zijn wij? Het is toch wel belangrijk in het licht van de wederkomst van de Heer Jezus. Waarom zeg ik dat vanmorgen? Nou, omdat de Bijbel duidelijk maakt dat in het licht van de wederkomst van de Heer Jezus de eindtijd een van de grootste problemen voor de gemeente van Jezus Christus is schijnheiligheid. Een gedaante van godsvrucht, noemt Paulus dat. Een gedaante van godsvrucht. Dus de buitenkant is picobello, maar van binnen is dan leegte. Zijn daar geen geestelijke reserves? Onze buitenkant komt niet overeen met onze binnenkant. Je zou kunnen zeggen, hypocrisie. Nou, we hebben met elkaar gelezen uit het boek Titus. En in hoofdstuk 1 vers 16 staat dit. Over christenen. Zij belijden dat ze God kennen, maar ze verloochenen hem met hun werken. Aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. Zij belijden met hun mond dat ze God kennen, maar ze verloochenen hem met hun werken. Nou, dat is niet echt integer, dat is niet echt eerlijk, open en transparant. Niet zoals God dat bedoeld heeft. Hier gaat het niet over de wereld, hier gaat het over christenen. En we zien hier dus dat Paulus zegt tegen Titus, er zijn christenen, volgelingen van Jezus, gelovigen, wiens leer en leven haaks op elkaar staan. Het is niet in overeenstemming met elkaar. En wat Paulus Titus duidelijk maakt, is dat het zo belangrijk is dat zulke mensen een eerlijke Bijbelse prediking nodig hebben. En wat staat er in vers 9 van hoofdstuk 1? Het gaat daar ook over degene die leiding geven. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bemacht is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs. En ook de tegensprekers te weerleggen. Wat is dat heerlijk, hè? Dat wij van God een betrouwbaar woord hebben gekregen. Misschien ben je hier te gast, misschien heb je voor het eerst, ben je in een christelijke samenkomst. Maar dit is een betrouwbaar woord. Dit heeft mensenlevens compleet veranderd. Wij leven 2022 na Christus. Er heeft hier een man op aarde gelopen, 2000 jaar geleden. En die man die heeft de wereldgeschiedenis veranderd. Hij heeft zijn leven gegeven aan het kruis. Hij heeft vervolgens volgelingen van hem, discipelen, apostelen, de wereld ingestuurd. Het evangelie is hier in de lage landen gekomen. En wij hebben tot op de dag van vandaag zijn betrouwbare woord. En in deze tijd zien we dat mensen dat betrouwbare woord loslaten. En als we dat woord loslaten, dan raken wij het spoor bijster. Dan zegt Paulus hier, dan vervallen wij tot wetteloosheid. Ik wil geen God boven mij. Ik ben mijn eigen God. Ik bepaal mijn eigen regels. En dan moet je zien wat er gebeurt nu in deze wereld als wij God loslaten. Als we in een tijd leven waarin onze christelijke natie, ons christelijke Europa, Gods woord loslaat. Maar goed, de Heer heeft ons zijn betrouwbare woord gegeven. En nou mogen wij elkaar, staat hier in vers 9, bemoedigen. Met gezond onderwijs. En nou zegt Paulus, spreek over deze dingen en bemoedig elkaar en wijs waar nodig elkaar terecht. Corrigeer elkaar. Vermaan elkaar. Zodat wij ons oog blijven houden op de Heer Jezus die terugkomt. Onze hemelse bruidegom. We zijn een bruidsgemeente en wij hebben elke keer weer die opscherping nodig. Nou, wat is nou dat gezonde onderwijs? Nou, dat staat nou in de verzen 11 tot en met 14 dat ik met jullie heb gelezen. Dat is eigenlijk de samenvatting van Paulus naar Titus toe. Paulus zegt, Titus, dat moet je onderwijzen. Nou, wat dan? Nou, in de eerste plaats de zaligmakende genade. Die verschenen is aan alle mens. 2000 jaar geleden is er op de heuvel van Golgotha in Jeruzalem een man gestorven. De Zoon van God. Die daar de zonde van de wereld heeft weggedragen. Om het zondeprobleem met de mensheid op te lossen. En hij riep daaruit, het is volbracht. Dat betekent de prijs die is betaald. Hij wist dat de mensheid niet meer van beneden naar boven zou kunnen opklimmen om heilig te leven. En daarom zond hij zijn zoon van boven naar beneden. Die boodschap is een boodschap van genade. En wat betekent genade? Dat betekent de onverdiende goedheid van God. En waarom is dat onverdiend? Nou, wij hebben allemaal het verprutst in ons leven. En daarom hebben wij geen recht op de hemel, hebben wel recht op de hel. Een moeilijke boodschap die vandaag de dag mensen niet begrijpen. Maar omdat God heilig is en de zonde niet door de vingers ziet, moest hij zijn zoon straffen. En nou kunnen wij weer met hem in een relatie komen. Door de Heer Jezus en zijn genade te aanvaarden in ons leven. Om die boodschap aan te nemen. Dat wij een levende verhouding met hem kunnen krijgen. Waardoor wij uiteindelijk hem ook uit de hemel kunnen verwachten. Dat we hem recht in de ogen kunnen kijken als hij terugkomt. Nou, die zaligmakende genade, die moet verkondigd worden. Die moet aangeboden worden. Die moet verkondigd worden met het bevel van geloof en bekering. Wij moeten ons bekeren tot God. En wat gebeurt er op het moment dat wij die zaligmaker aannemen, als wij de Heer Jezus aanvaarden? Nou, dan komt de Heilige Geest in ons wonen en dan geeft hij ons een nieuw verlangen. En wat gebeurt er dan? Nou, dan gaan we de goddeloosheid en de wereldse begeerte verloochenen in deze tegenwoordige wereld. En we gaan bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig leven. Dus de genadeboodschap, die onderwijst ons, die leert ons. Er staat in het Grieks een woordje, dat heet paideo, dat betekent zoals een vader zijn kinderen opvoedt. Dus eigenlijk gaat het weer over opvoeding. Genade voedt ons op. En wat je ook heel mooi vindt, Luther die zegt ergens, genade vreet de zonde op. Daar moet je eens over nadenken. Wat is het geheim van jouw discipelschap? Wat is het geheim van jouw leven voor God? Is dat omdat het moet? Is dat omdat het verplicht is? Of is dat omdat de genade je overweldigd heeft? Dat je in verwondering zo onder de indruk bent. Dat jij die de hel verdiend hebt, het eeuwige leven ontvangt. Dat jij die het totaal verprutst hebt, nergens recht op hebt, vergeving van zonde ontvangt. Eeuwig leven, een persoonlijke relatie met God. Dat is toch het geheim van onze heiligmaking. Dus als we genade echt gaan leren verstaan, dan gaat de genade ons opvoeden. De genade gaat ons richting geven. De genade gaat ons iets leren. En wat gaat die genade dan ons leren? Nou, om de goddeloosheid en de wereldse pleziertjes te verloochenen. Nou, ik denk dat dat een heel groot gevaar is in deze tijd. Mogen we dan geen plezier hebben? Mogen we dan niet genieten van dingen die God ons geeft? Jazeker. Maar het kan zo snel ons opslokken. Ik heb het net gehad over social media. Vakanties. Leuke dingen doen. Het kan ons zo snel opslokken en het kan de plek innemen van het bezig zijn met Gods woord, het samenkomen als gelovigen. Het gaat dus om de juiste verhouding. Dat wat niet van God is, dan moet het natuurlijk ook zo aan de kant. Dat wat tegen het woord van God ingaat, dan moeten we natuurlijk mee breken. We moeten kappen met zondigen. Om in de zonde te blijven leven. En we gaan daarentegen, gaan we positief, gaat ons leven veranderen, want we gaan een leven leven van zelfbeheersing. Dat woordje bezonnen, dat staat eigenlijk in het Grieks zelfbeheersing. Rechtvaardig en godvruchtig leven. Dus ons leven gaat vrucht voortbrengen tot eer van God. Maar allemaal vanuit de genade, in het licht van de verwachting van de zalige hoop. Vind ik eigenlijk heel mooi, hè? Je ziet hier dat eigenlijk heiligmaking is ingeklemd in genade en in verwachting. Ik denk dat dat ons misschien bewaart voor een kramp. Een soort van, waarom doen we de dingen? Is het een doel op zichzelf? Dat heilige leven, dat godvruchtige leven? Nee, het is geen doel op zichzelf. Het is vanuit de verwondering over Gods genade, maar in het licht van de wederkomst van de bruidegom. In dat perspectief gaat ons leven veranderen. De genade voedt ons op om dingen anders te gaan doen. En zoals een vader en een moeder een kind proberen een kind op te voeden, te bemoedigen wanneer het nodig is. Goed gedaan, mooi dat je gedaan hebt, prachtige tekening, mooie cijfers op school. Maar tegelijkertijd is daar ook een stukje vermaning, een stukje correctie. Als twee kinderen met elkaar ruzie maken, dan ga je er tijd voor vrijmaken om erover te praten. Waarom doe je de dingen die je doet? Nee, je moet anders leren denken, je moet leren vergevingsgezind te zijn. Je broertje of je zusje ook een keer iets te gunnen. Dus je voedt een kind op en zo voedt God ons ook op. De genade voedt ons op. Om negatieve dingen, lelijke dingen in ons af te leggen en positieve dingen aan te doen. Daar ben je toch al mee bezig? Daar is God toch al mee bezig in jouw leven? Je weet toch dat de zonde je altijd weer van God scheidt? Maar dat de genade je weer altijd naar God toe leidt. Dat weet je toch? Dat zonde, ja als het ware ontmoedigen, dat goddeloosheid, verkeerde dingen doen, de geest bedroeven. En je weet toch dat wereldse begeerten uiteindelijk je niet verzadigen. Uiteindelijk is dat toch een leeg gat wat je niet bevredigt. En je weet dat een leven van zelfbeheersing en recht voor God leven, recht voor God staan en leven en godvruchtig leven, je weet dat dat vreugde geeft. En blijdschap geeft en verwachting geeft. Dat is wat Paulus hier in dit gedeelte leert. Samenvattend, wat doet de genade? Nou, de genade die maakt ons gelijkvormig aan de Heer Jezus. Het maakt ons godvruchtig. Dus Paulus is bezig om Titus op te leiden, op te voeden, om oudsten aan te stellen die een recht zicht hebben op het gezonde onderwijs. En dat rechte zicht op het gezonde onderwijs, dat is de genadeboodschap. Een heilig godvruchtig leven, tweede. En het derde, dat is die wederkomstverwachting. Hij komt terug. Het gezonde onderwijs in een notendop. De genadeboodschap. Het toegewijde, heilige, godvruchtige leven in het licht van zijn wederkomst. Paulus die zegt in 2 Korinthe 4 vers 10. Hij zegt, elke dag, wij dragen altijd, elke dag, het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Dus, waar gaat het uiteindelijk om? Het gaat erom dat wij het leven van Jezus uitleven in ons dagelijkse leven. Nou, gisteren had ik een... Ik doe even dingen aan, want het zit heel erg irritant hier. Dus het is misschien wel dat ik dat elke keer afdoet, maar dat is, zit niet lekker. Gisteren hadden wij een workshop met de missieconferentie. En er waren 85 jongeren in Amerongen. En ik had daar een workshop over het thema de grote opdracht op de stoep. De grote opdracht op jouw stoep. En we gingen, ik had een woordweb gemaakt, dus ik had een cirkel gemaakt en had ik dat thema erin gezet. En ik had ze allemaal een stift gegeven en dan moesten ze kernwoorden eromheen schrijven. Er kwamen hele mooie dingen uit. He, dat je zegt, je netwerk beïnvloeden, je buren bereiken, vrijmoedigheid krijgen om over Jezus te spreken. Allemaal prachtige woorden. Maar toen bracht ik het helemaal terug naar de kern. He, van, zit het nou echt, he, dat de wereld bereiken in jouw omgeving, zit het nou echt in de kunst, in een kunstje? Bijvoorbeeld 10 regels om aanstekelijk christen te zijn. Nee, uiteindelijk kwamen we weer met elkaar terug bij de kern. Het gaat gewoon over een nabijleven met Jezus. Als jij dicht bij Jezus leeft, gaat Jezus door jou heen. Ja, hoe moet ik het zeggen? Krijgt uitstraling. Jezus, handen en voeten, dat ben jij. En jij wordt zichtbaar in deze wereld. Je buren zullen het merken. Je collega's zullen het bemerken. Waarom? Omdat jij bereid bent om te sterven aan egoïsme. Dat alles om jou draait. Dat jij op je werkplek niet gediend wil worden, maar bereid bent om te dienen. In dienend leiderschap, maar ook in de functie die je hebt gekregen om oog te hebben voor de ander. Belangstelling te tonen als een collega ziek is. Uiteindelijk is het zo eenvoudig, broeders en zusters. Het is met elkaar het gezonde onderwijs niet alleen horen, maar ook gehoorzamen. Het ook in de praktijk brengen. Paulus zegt, het sterven van de Heer Jezus in je lichaam meedragen, zodat het leven van Jezus in jouw lichaam, op jouw werkplek, in jouw omgeving openbaar wordt. Dat is echt leven. Dat is een integer en een transparant leven. Dat zal mensen raken. Dat zal mensen bereiken. En dat is Gods plan met ons leven. En ik moest ook denken bij de voorbereiding aan broeder Henk Binnendijk, die aan het begin van het jaar op de Bijbelschool sprak, Philadelphia. En toen stelde hij de vraag, of het was al vorig jaar trouwens, maar toen stelde hij deze vraag. Zijn christenen betere mensen? Nou ja, iedereen zat op zijn stoel. Hè, van, er zit iets achter, hè? Van zijn christenen betere mensen? En helaas, er gingen geen vingers omhoog. En broeder Henk, die werd echt een beetje boos. Hij zegt, ja natuurlijk zijn christenen betere mensen, want wat is het evangelie anders waard? Natuurlijk maken christenen verschil in deze wereld, maar het is geen geestelijke krachtpatserij van zo, ik ben een goed christen. Nee, het is dat afhankelijke leven. Dat nabije leven waarbij het sterven van Jezus een zodanige uitwerking hebt dat het niet langer om jouw ego gaat, dat het niet langer gaat om jij die gediend moet worden, maar dat je bereid bent om je leven af te leggen en een ander te dienen. Nou, voor dat leven, broeders en zusters, hebben wij de volheid van de Heilige Geest nodig. Voor dat leven hebben wij die innerlijke kracht van de Heilige Geest nodig. En weet je wat nou het grote gevaar is? Dat wij in een tijd leven waarin wij niet die geestelijke reserves hebben om dat leven te leven. En blader daarom met mij even naar Matteüs 25. Matteüs 25, dat is eigenlijk de tweede schriftlezing. En wat zie je daar in Matteüs 25? Dat de buitenkant niet in overeenstemming kan zijn met de binnenkant. Dat individuele christenen geen reserves hebben. Nou, wij kennen allemaal het verhaal van de 10 wijze en de dwaze meisjes. Mooier vertaald is denk ik maagden. Het zijn geen hoeren. Een beeld van onreinheid. Hè? Dus het zijn, het gaat hier over de gemeente van de Heer Jezus. Die de bruidegom uit de hemel verwacht. En er staat er, hè, dat Nou, we laten maar beginnen in vers 4. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in de kruikens. Dat hadden de dwazen dus niet, staat in vers 3. En toen de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep. Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. En de dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons. En u, ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen ze weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. En nou komt de clue, de conclusie, wees dan waakzaam als gelovige, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de zoon des mensen slapen zal. Lieve broeders en zusters, we zien in het Nieuwe Testament dat er een onlosmakelijke band is tussen de wederkomst en een toegewijd leven, een heilig leven, een godvruchtig leven. Dat heeft een relatie met elkaar. En het grote gevaar wat we hier zien is dat we allemaal snel geestelijk slaperig worden. Dat is een groot gevaar van die wereldse begeerten, die zondige pleziertjes, die kunnen ervoor zorgen dat je als kind van God weer in slaap sukkelt. En dat je niet waakzaam bent. Nou, dan kunnen we natuurlijk twee dingen doen. Hè. Die zijn helemaal bezig met de eindtijdprofetieën en ze kennen Matthäus 24, kennen ze op hun duimpje en ze weten precies, dan gaat er dit gebeuren, dan gaat er dat gebeuren. Oké, goed. Maar vergeet niet dat Matthäus 25 volgt op Matthäus 24, namelijk dat wij voorbereid moeten zijn. Want je kan het theoretisch allemaal helder hebben hoe het zit. En toch reserves missen, geestelijke reserves missen. Je kan elk profetische detail helder hebben. En toch aan de binnenkant je leeg voelen. Een innerlijke leegte ervaren. En daarom de oproep om waakzaam te zijn. Nou, wat zie je nou hier? Je ziet dat die vijf dwaze maagden, die raken in paniek. Ze hebben geen reserveolie meer. Geef ons van uw olie. Geef ons van uw olie. Nee, koop het maar voor jezelf. Met andere woorden, geef mij van jouw reserves. Geef mij van uw reserves. En die vijf wijze meisjes zeggen, nee, dat doen we niet. Het is ook misschien niet mogelijk, hè? En dan zie je dat de bruidegom zegt tegen die vijf dwaze meisjes, hè, ik ken jullie niet. Ik heb niet die persoonlijke, intieme liefdesverhouding met jullie gehad. En de deur die bleef gesloten. Nou, ik wil daar verder allemaal maar niet te veel op uitweiden. Ik wil graag wat verder doorbeduren over het feit dat wij waakzaam moeten zijn. En wakker moeten zijn. Paulus die geeft onderwijs aan Titus over de genade die de mensen opvoedt om niet wetteloos te leven. De wereld die zegt geen God boven mezelf, maar helaas zijn er ook gelovigen die zeggen geen God die mijn leven bepaalt. Ik bepaal het zelf wel, dat kan niet. Dus er hoort een godvruchtig leven bij terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. We verwachten hem, broeders en zusters. We verwachten hem uit de hemel. En de boodschap van vanmorgen is, als je geen relatie hebt met Jezus, als je zijn genade nooit hebt aanvaard in je leven, als je God nooit gedankt hebt voor de genade En gedankt heb voor zijn bloed, dan kan je hem niet uit de hemel verwachten. Dan ben je niet klaar ervoor. En dan zegt de Heer vanmorgen, geef je hart aan Jezus, bekeer je. Zorg dat je leven met God in orde wordt gemaakt. Nou, als daar niet die persoonlijke verdieping is, als daar niet die persoonlijke intieme verhouding is, is daar ook een groot gevaar dat er een verschil komt tussen onze buitenkant en onze binnenkant. Al die meisjes hadden een kruikje. Nou, hier trouwens, hier staat een kruik. Dat stond hier, dat heb ik niet meegenomen, maar er staat hier een kruik. Hè? Er is wel een buitenkant, maar er zit geen binnenkant in. Niet meer. Dus we kunnen een buitenkant hebben, maar het kan leeg zijn van binnen. En God wil dat vullen met zijn geest. Dus het gaat hier ook, denk ik, over vorm, maar geen leven. Geen olie, geen geest, hè? Religieus, maar niet geestelijk. En dat is wat Martin ook zei over het verlangen dat wij levende stenen zijn. En daar moeten we elkaar toe opvoeden, daar moeten we elkaar voor bemoedigen. Om een geest vervuld leven te leven. Dat we geen naamchristenen zijn, dat we geen onechte christenen zijn, geen hypocriete christenen zijn. Maar dat onze buitenkant en onze binnenkant in overeenstemming zijn met elkaar. Nou, als we nu in deze eindtijd leven, vlak voor zijn wederkomst, en we weten het uur niet, hebben we gelezen, we weten niet wanneer de Heer weer komt, dan worden wij wel gewaarschuwd om reserves te hebben. Om reserveolie te hebben. En met minder moeten we niet tevreden zijn. En wat betekent dat reserveolie hebben? Nou, op het moment dat de crisis komt, dat je er niet aan onderdoor gaat. Dat je schouders sterk genoeg zijn, je geestelijke schouders. Als daar het kritieke punt komt van een crisis, dat je staande mag blijven en dat je niet plotseling in elkaar stort of de bruid eraan geeft en het geloof vaarwel zegt. Ik denk dat de coronacrisis, de Oekraïne-crisis, ons als christenen daarin, onze geestelijke spieren daarin proberen sterker te maken. En daar hebben we ook de gemeente voor nodig. Dat we elkaar aanmoedigen dat we geestelijke reserves komen. Hè? Ook als de tijden moeilijker worden voor ons als christenen. Ook als we misschien alleen komen te staan in bepaalde ethische kwesties. Dat wij er niet van, ervan de slag raken. Maar dat wij mogen weten, ik ben door de Heilige Geest vervuld. Dat ik staande mag blijven als daar momenten komen van crisis. Maar dat kan ook zomaar gebeuren in je huwelijk, hè. Dat kan ook zomaar gebeuren in de opvoeding van je kinderen of van je tieners. Er kan zomaar een crisis komen op je werkplek. Maar wat is het dan belangrijk om online met boven te zijn? Om geest vervuld te mogen zijn? Om dicht bij de Heer te leven? Om voldoende reserves te hebben? Nou ja, er zijn mensen die zijn nu heel volop bezig om zelf voedselreserves aan te leggen. Hè? Want sommigen die denken, nou ja, er kan nog van alles gebeuren. Hè? Straks misschien komt er zelfs wel een wereldoorlog. En ze zijn bezig om voedselreserves aan te leggen. Extra water, conserveblikken enzovoort. Maar ja, we kunnen wel voedselreserves aanleggen. En ik denk dat ieder daar maar gewoon zijn eigen dingen moet doen. Hè? Dat je daarin moet laten leiden door de Heer. Ik wil daar verder niks van zeggen. Maar hebben we nou ook geestelijke reserves? Hebben we reserveolie? Zodat wij ook nu zijn getuigen zijn, maar ook straks als het moeilijker gaat worden. Geestelijke reserves. Hem uit de hemel verwachten, waakzaam met een brandend hart. Telkens zei de Heer Jezus weer, wees gereed. Het is niet genoeg dat je vandaag teert op een ervaring van 10 jaar geleden. Vandaag moet je met de Heer leven. Je kan het niet doen met een geestelijke mooie doopervaring van 5 jaar geleden. Je moet nu op de Heer afgestemd zijn. Hè? Zorg dat je reserves hebt. Zorg dat je geest vervuld leeft. Dat je de wereldse begeerte en de goddeloosheid verloochent. Een godvruchtig leven leeft terwijl je hem uit de hemel verwacht. Nou, de laatste vraag. Hoe krijgen we dan deze reserves? Hoe zorgen we er dan voor, hè, als christenen, dat we echt zijn en geest vervuld? Dat we gereed zijn voor de komst van de bruidegom? Nou, ik denk als je echt voor de Heer leeft, dan ben je bereid om met de binnenkant naar God open te leven. Met de binnenkant naar God gekeerd. Dat is denk ik het allerbelangrijkste geheim van de christen. Dat hij bereid is om zijn binnenkant voor God te openen. Gods licht toe te laten in al die rottigheid van je hart. Die lelijke dingen. Dat egoïsme, dat op jezelf gecentreerd zijn. En vandaag de dag zijn er heel veel mensen die een soort DSM-indicatie krijgen. Want de psychologen die hebben dan iemand beoordeeld en dan zeggen, nou, hij heeft dat, hij heeft dat. Nou, een van die categorieën in de DSM dat is narcisme. Iemand die vol is van zichzelf. Een narcist is iemand die, ja, hoe moet ik het zeggen, die is niet bereid om echt naar zichzelf te kijken. En vaak dan kan hij zichzelf afschilderen als een slachtoffer als het hem uitkomt. En de andere keer weer als een held. Maar hij zal nooit de waarheid over zichzelf vertellen. Is dat niet iets wat ook misschien in de kerk wel is, dat er een soort geestelijk narcisme is? Dat je niet bereid bent om je hart van binnen naar open toe naar God te keren. En echt te zeggen tegen God, Heere, wat daar in mijn leven niet deugt, de lelijke dingen, laat mij het door uw geest zien. Dan worden we echt, dan worden we transparant om zonde, zonde te noemen en ook voor God te belijden. Als je echt bent, dan leef je met de binnenkant naar God gekeerd. En dan mag God al leven, ja, wat hem verdrietig maakt, waar hij niet blij van wordt, wat onheilig is, wat goddeloos is. Je legt je hart bloot voor de Heer. Zijn we daartoe bereid? Doen we dat ook in de binnenkamer? Zijn wij bereid om eerlijk en kwetsbaar voor God te zijn en transparant en te zeggen, Heere, al is daar een schadelijke weg, leid mij op de rechte weg. Want weet je, dan gaan we met al onze duisternis en onechtheid naar het kruis. Het kruis staat hier heel hoog, hè, maar als wij werkelijk bereid zijn om transparant voor God te zijn, dan gaan we met al die rottigheid en zonde gaan we naar het kruis. Dan gaan we dat voor God belijden. Dan gaan we het eerlijk erkennen dat het niet deugt. Dan ga ik me niet verbergen, dan ga ik mezelf niet goed praten, dan ga ik de schuld niet bij een ander zoeken. Maar dan zeg ik, Heere, doorgrond en ken mijn hart. Al is daar een schadelijke weg bij mij, leid mij op de rechte weg. Dat is het eerste van het hoe. Krijg je reserves. Ik keer mijn binnenkant, ik ben bereid om mijn binnenkant om te keren, open te maken naar God toe. En het tweede dat is, ik ben bereid dat als ik dat voor de Heer heb beleden en in het licht heb gebracht, dan ben ik ook bereid om mij voortdurend te laten vullen met zijn geest. Dat je feitelijk bereid bent, hè, om de geest te gehoorzamen, onmiddellijk te gehoorzamen wanneer die met je praat. Je laat je door de geest onderwijzen. Je laat je door de geest leiden en je bent bereid om hem onmiddellijk te gehoorzamen als hij iets van je vraagt. Om met iets te breken en te stoppen, maar ook om te gaan getuigen. We hebben gezongen van de kerk die getuigt. Getuigen op je stoep, in je omgeving, dat als Gods geest je duidelijk maakt, ga naar de buren een lekkere pan soep brengen, nodig ze uit voor een kop koffie. Ga naar je collega toe en, geef hem een bak koffie of geef hem, als hij ziek is geweest, een leuk cadeau, een attentie. En doe daar een mooi boekje bij. Dat je bereid bent om onmiddellijk te gehoorzamen wanneer Gods geest met je praat. Dat is mijns inziens een bruidsgemeente die de bruidegom verwacht. Hè, die reserveolie heeft om ook anderen te helpen en bij te staan in moeilijke tijden. We gaan afronden met een paar vragen, hè. En die vragen is, hoe is het met jouw verhouding met de Heere? We hebben nu een prachtig gebouw gekregen. Mooi om samen te komen. Maar we verlangen naar levende stenen in een gebouw van dode stenen. En hoe is het met jouw intieme liefdesverhouding met de Heere? Hoe is het met jouw geestelijke reserves? Hoe echt zijn wij? Staan wij open voor correctie, vermaning? Wanneer God met ons praat, om dingen anders te doen. Omdat dagelijkse kabbelende leven om dat te veranderen en te zeggen, Heere, ik verlang naar een geestvervuld leven waarin u mij gaat gebruiken voor anderen. Dat is nodig, dat wij met een wederkomstverwachting leven vanuit de genade. Dicht bij de Heere en bij zijn gezonde woord. In gehoorzaamheid aan het woord, levend door zijn geest. Ja, verwachten wij hem terug. Want als je die geestelijke reserves mag hebben, dat geestvervulde leven, dan kan je ook staande blijven. Ook al wordt het moeilijker, dan raak je niet verslag. Want dan weet je dat de bruidegom aanstaande is. Nou, ik sluit af met een citaat, of met een gebeurtenis van dominee Jacques van Dijk. Ik heb hem niet gekend, maar hij was dus op een bruiloft. En Jacques van Dijk was nogal een origineel predikant. En nou ja, de bruiloft was gehouden en alle mensen zaten daar s'avonds in die feestzaal, zaten ze heerlijk met elkaar te kletsen en een glas wijn te drinken. En Jacques van Dijk die vond het tijd om naar huis te gaan en hij gaat naar het bruidspaar en hij geeft ze een hand. En nou, hij loopt naar de uitgang loopt hij toe en hij staat op de drempel van de zaal en hij keert zich om. En dan roept hij ineens keihard, lieve mensen, op een dag als deze zal Jezus terugkomen. Fijne avond, tot ziens. Op een dag als deze zal Jezus terugkomen. Een doodnormale dag. Wees dan waakzaam, lieve broeders en zusters, want we weten niet wanneer de dag en ook het uur weten we niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Amen. Zullen we met elkaar kort danken en dan gaan we met elkaar het mooie lied zingen van Johannes de Heer over de bruidsgemeente. Heere Hemelse Vader, we danken u voor deze plek waar we met zoveel ook vanmorgen hier weer opnieuw u mochten aanbidden en uw woord mochten horen. Heere, u hebt ons vanmorgen weer bepaald bij uw genade. De onverdiende goedheid, Heere, wij die het niet verdiend hebben, zijn in aanraking gekomen met het goede nieuws, de blijde boodschap. We prijzen, loven en danken u daarvoor. We danken u dat we u hebben mogen leren kennen als onze persoonlijke redder en zaligmaker. En Heer Jezus, we verwachten u als de bruidegom uit de hemel. En we danken u dat u ons vanmorgen opnieuw opwekt om ervoor te zorgen dat we geestelijke reserves hebben. Want Heere, als u komt, zal u komen voor velen als een dief in de nacht. Maar niet voor uw kinderen, niet voor de gelovigen. Want zij zijn bereid. Zij zullen bereid zijn, zij zullen niet in slaap gesukkeld zijn. Dat staat in Thessalonicenzen, dat u de gelovigen niet overvallen zal als een dief in de nacht. Heere, geef dat wij zo'n maranate gemeente zullen zijn. Die, ja, echt transparant en integer is, Heer. En als wij worstelen met zonde in ons leven, als we worstelen met schijnheiligheid en hypocrisie, als daar een afgestomdheid is, dat we eigenlijk niet openstaan voor de waarheid, Heer, dan willen we dat nu tegen u vertellen. En willen we dat voor u belijden. En dan willen we zeggen, Heer, hier zijn wij. Wij verlangen daarna dat het leven van Jezus in ons openbaar wordt, Heer. En wilt u daarom alle rottigheid en vuilheid en zonde, wilt u dat aan de kaak stellen, Heer. Zodat wij daadwerkelijk die getuigen van u mogen zijn, die levende stenen. Heer, wij hebben uw geest nodig. Zonder uw geest, Heer, is het dor en doods. Is daar wel een buitenkant, maar geen binnenkant. Heer, we willen opnieuw vanmorgen tegen u zeggen, geef dat er een overeenstemming zal zijn in mijn leven en in ons leven. Tussen de buitenkant en de binnenkant. Dat die foto's die we plaatsen op onze status, of op Facebook, of Twitter, of waar dan ook. Dat die foto's niet iets verraden. Een soort masker van een leven wat er eigenlijk aan de binnenkant niet is. Maar geef dat er echt een eenheid zal zijn, Heer. Daar willen we ons naar uitstrekken. We verlangen daarna om getuigen van u te zijn, vol van de Heilige Geest. En geef dat wij zo, Heer Jezus, u als bruidegom uit de hemel mogen verwachten. Maar dat we ook nog velen mogen redden voor u en voor uw naam. Heer, dat we nog velen mogen bereiken met het evangelie. Heer, en we bidden voor hen onder ons die u nog niet kennen. Die geen persoonlijke intieme liefdesverhouding met u hebben. Heren, we brengen hen bij u. Aan de voet van het kruis. En we bidden, Heer Jezus, dat ze vandaag uw liefdevolle ogen mogen zien. Uw bewogenheid. Dat u zegt, ik zie jou. Als zonder herder. Vermoeid en verstrooid. Een geestelijke honger. Maar ik wil jou vandaag een reelbod geven. Ik wil ruimte maken. Ik wil jou tot een open bron maken. Heren, dat gebeurt toch als uw geest in ons komt wonen. Heren, we willen echt bidden. Dat diegenen onder ons die nog niet klaar zijn voor uw komst. Vanmorgen aangesproken mogen zijn en zeggen. Ik wil mijn leven met God in orde maken. Ik wil mijn zonde belijden. Ik wil Jezus danken voor het offer aan het kruis. En ik wil ook voor hem gaan leven. Vader, wilt u dat uitwerken, Heer, door de kracht van uw Heilige Geest. We bidden en danken dat u dat zal doen in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar staande zingen het lied over de wederkomst van de Heer Jezus. En...